Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
Ik ben de chef die uiteindelijk bepaalt wat uit de keuken gaat.
Ben ik staatsrechtelijk een grens overgegaan? Dat vind ik een gods.
Ga door met je strijd. Ga door met gewoon vechten voor de mensen die het politiek het hardst nodig hebben.
Welkom bij Politiek aan de Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brennen van AT5 samen met...
Marijn Schrijver van De Telegraaf.
En
David Hielkema van Het Parool.
De bubbel van de Stopra. Ja, deze week uitgebreid aandacht voor het conflict wat hoog opgelopen is tussen de ombudsman en Femke Halsema. Waar we vorige week natuurlijk al bij stil hebben gestaan. Marijn, met z'n tweeën deden we dat.
Ja, maar nu gaan we weer met z'n tweeën. Fijn dat je terug bent, David.
Ja, jongens. Meteen een rectificatie doen?
Ja, begin maar.
Ja, een mannengriepje. Ik lag eilend in bed. Ik wist niet meer wat links, rechts was. Het zweet gutste eruit. Het was verschrikkelijk. Het was het bekende ADE-virus.
Maar je bent toch een man en had griep?
Ja, maar Nicolai, nee, dit ging verder dan dat. Het was een behoorlijke griep.
Fijn dat je er weer bent.
Als je nou nog meer details gaat vertellen dat iedereen afhaakt.
Ja. Ja.
Dus laten we snel doorgaan.
Maar jullie bij deze gerectificeerd.
Met een heugelijk nieuws. Nicolai was gisteren voor het eerst mee naar de Gaper. Het café van de Amsterdamse politiek.
Ongelooflijk.
Hoe voelde het?
Ja, nou eerlijk. Ik vond het heel gezellig met jullie. Maar het was wel een beetje een treurige bijeenkomst.
Hè?
Ja, er was dat moet dan het politieke café van Amsterdam zijn. Dan denk je, ik kom iedereen tegen. En er zaten drie kansloze journalisten bij. En een clubje van team Halsema.
Je hebt de belangrijkste persoon ontmoet rondom de Stopra. Dennis, de barman.
Dat is waar.
Die kende jij gewoon nog niet. Dat is eigenlijk faal je daar ook een beetje.
Maar het was inderdaad rustig. En ik denk dat ook heel veel mensen met een beetje rare nasmaak... we gaan het zo hebben over het debat... dat veel mensen toch na afloop dachten van... wow, wat is hier gebeurd? Ja. Ik heb ontgoocheling gezien. Ik heb echt mensen in verwarring bijna gezien van wat een raar debat.
In het debat over de ombudsman.
Ja, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Maar eerst wil ik toch nog even naar Marjolein Moorman. Nu we definitief afscheid van haar nemen. Zij is naar Den Haag met 150.000 voorkeursstemmen, geloof ik.
Ja, 150.000. Ze was zelf...
50.000 in Amsterdam, maar 100.000 in de rest van Nederland.
2,5 keer de arena vol.
En dat laat ook zien...
Mooi deze vergelijking.
Maar dat laat ook zien... ik weet nog, 2 jaar geleden riepen ze toen zij in de race was voor het partijleiderschap... zeiden al die actualiteitsprogramma's... het probleem met Moorman is, niemand kent haar. Met als gevolg dat iedereen haar kent. Het zijn superveel stemmen.
Ja.
Alleen iedereen die op Moorman heeft gestemd... die heeft nu Jesse Klaver als partijleider.
En daar vind jij wat van?
Nou ja, daar vind ik niks. Ik zou teleurgesteld zijn. Als je op de ene stemt, je stemt op een vrouw. Je stemt op de nieuwe generatie. Frans Timmermans zei duidelijk de nieuwe generatie. Ergo Moorman, niet Klaver. Volgens bronnen die ik heb. En je krijgt Klaver.
Maar is dit ook niet gewoon de tussenpaus? Om ervoor te zorgen dat Moorman echt even kan inwerken daar in Den Haag. Dat is toch gewoon nodig. En dat ze dan als we straks de volgende verkiezingen zijn.
Het is ons. Een Moorman heeft meer ervaring met formeren dan Klaver.
Ja, maar wat je natuurlijk moet doen is Moorman meenemen naar die formatietafel. Het kan ze als geen ander, dat is logisch. Ook met die voorkeursstemmen, wat je terecht zegt... moet zij gewoon mee aan de tafel zitten met Bontebal, met onze Rob Jette. Krijgen jullie trouwens op Instagram ook al die memes... over de love story tussen Rob Jette en Jesse Klaver?
Ja.
Nee, ik krijg ze tussen echt oude hand en die Jesse Girls. Ja, die is een soort van stiekem romance zouden hebben.
Ja, ik vind het ook. Ik zit in een heerlijke rabbit hole.
Maar eerlijk, formeren met GroenLinks en D66... wat ze hier in de stad heeft gedaan... is toch echt anders dan op Haags niveau formeren
Klaver,
met...
Klaver heeft het verprutst die vorige keer dat hij mee mocht doen.
Ja, maar weet je wel...
Heeft ook... op het allerlaatste moment heeft gezegd van... oh ja, we hebben nu...
Weet je wat er toen gebeurde? Het was een mooie item deze week bij Po Nieuws met Rutger Kastrikum... dat zijn moeder toen overleed in diezelfde week. En dat hij daar... zijn moeder was het inderdaad. En dat hij daar ook gewoon veel te snel op door is gegaan. En ik zei ook, het is niet een excuus. Maar het is wel dat ik me daardoor ook fouten heb gemaakt. En dat het, nou ja, hij begon natuurlijk ook net. Hij was 2 jaar partijleider, als ik het goed heb, 2017. We zijn nu 8 jaar verder, 7 jaar verder.
Ik weet nog wat
8 jaar.
Laten we even terugkomen nog bij Moorman. Ik weet nog dat ik haar sprak toen in 2023, toen ze net niet werd. Toen werd Frans Timmermans terug uit Europa gehaald door de PvdA. En zij zei toen, ja, politiek is ook op het juiste moment instappen. En ik denk dat ze dat heel goed aanvoelt nu door niet die stap naar voren te zetten en echt even te wachten tot er een kabinet komt en misschien de PvdA GroenLinks PvdA in de oppositie terechtkomt en dat ze daar de ruimte kan gaan pakken richting het partijleiderschap bij de volgende verkiezingen.
Even terugblikkend op afgelopen week, na de verkiezingen was een weekend. Zij zei op zondagavond, ik heb op vrijdag gezegd dat Jesse Klaver het moet doen.
In de concurrerende podcast.
En haar eigen podcast. Maar dat zei ze zondagavond. Dus zij heeft een heel weekend de kaart op de borst gehouden. Wat gebeurt er? Is er nog een... Hè?
Nee, maar ik heb ook begrepen dat duidelijk de fractie heeft gekozen voor Klaver. Hè? Dus het is niet...
Ze zei ook dat ze het vrijdag toch al tegen Jesse Klaver had gezegd.
Ja, ja.
Maar de fractie in de fractie is ook gewoon gekozen voor Klaver. Iemand anders die naar Den Haag is gegaan is Fatia Abdi.
Toch wel.
Toch wel, nummer... Wat stond ze?
24.
En met voorkeurstemmen, echt enorm veel stemmen.
Dankzij de campagne die natuurlijk gevoerd is. De vrouwen...
Stem op een vrouw.
Stem op een vrouw campagne gevoerd.
Daardoor vrouwen extra de Tweede Kamer ingegaan. Voor
daardoor is een behoorlijk goede econoom. Echt een klassieke PvdA-econoom. Ik ben even de naam vergeten, maar die is er niet in terechtgekomen.
De enige LHBTI'er is er nu uit.
Ja, en je hebt ook nog een die man uit die vroeger PVV stemde. Hoe heet hij ook alweer?
Ja. Er is voor één bepaalde soort diversiteit gekozen.
Ja.
Er is natuurlijk wel kritiek op dat er nu inderdaad mensen weggestemd zijn. Dat vooral de links-progressieve partijen meer vrouwen afgevaardigd. En dan zeggen mensen, ja, daar zit niet het probleem.
Klopt.
Die zit vooral bij rechtse partijen met te veel mannen misschien op de lijst zetten van een bepaalde kleur.
Ik heb een paar jaar geleden een column geschreven over stem op een vrouw. Dat werd mij niet in dank afgenomen. Het werd door sommige mensen benoemd als het domste column ooit geschreven.
Oh.
Omdat ik eigenlijk ook zei van ja, die diversiteit die zit al een beetje in die lijsten zelf. Dus waarom zou je bij de progressieve partijen die hier goed over nadenken nog zo stemmen.
Maar we gunnen het, Fatia Abdi.
Precies. En wat ze heeft gedaan, wat ik heb begrepen... Ja, de maar kom ik ook op. Ze heeft echt een Somalische achtergrond, heeft ze? Zeg ik dit goed?
Dag Ethiopisch.
Wat erg. Sorry hiervoor, maar ze heeft haar achterban heel erg weten aan te spreken. En dat mensen die eigenlijk nooit naar de stembus gaan... Toch nu wel naar de stembus laten gaan. Excuses als we dit verkeerd zeiden.
Ik was bij iets op een ROC... en er waren mensen van Ethiopische afkomst... die gingen voor het eerst stemmen... Die wilde Partij voor de Arbeid GroenLinks stemmen. Ik zei van, nou ja, dan kan je stemmen op. Maar dan heb ik het dus misschien fout.
Ja. Wat wel opvallend was... PvdA presenteerde in Amsterdam deze week ook de lijst. En daar stond een foutje in. Via kreeg ik mee. Ik kan niet natuurlijk mijn bronnen hier weggeven. Maar daar zou ze op plek 7 komen te staan.
Wauw.
Dat is niet hoog.
En dat is toch wel opvallend.
Dus hebt een conceptlijst gekregen, een te vroege lijst. Ja. Een versie die ervan uitging dat zij niet naar Den Haag ging.
Ja, of tenminste dat het nog onzeker was. Kijk, misschien even goed om te melden. Ze wilde eigenlijk vorige week donderdag al die lijst van PvdA in Amsterdam bekendmaken. Toen bleek de verkiezingsuitslag van GroenLinks-PvdA veel slechter dan verwacht. Dus Fatia Abdi kwam niet direct in de Kamer. Toen hebben ze het uitgesteld met een week. Dus afgelopen maandag of dinsdag kwam het naar buiten. En daar kreeg ik eerst conceptlijst. Toen hebben ze Abdi op nummer 7 gezet.
Dus als zij niet naar Den Haag was gegaan... had de huidige vice-fractievoorzitter van de PvdA... een vrij lage plek op de lijst gehad.
Ja.
Wat zegt dat?
Ik heb het dus nagevraagd en zij zeiden ja... want ze zou dan misschien alsnog naar Den Haag gaan... met eventueel kabinet en weet je wel... dat ze in de ministers krijgen en dan zou ze alsnog... dus het was een beetje een vaag verhaal. Ik kon mijn vinger er niet achter leggen... of ze Abdi nou eigenlijk niet goed genoeg vonden... Of dat het echt en daarmee ook gewoon een duidelijk signaal naar nieuwe nummer 3. Wat trouwens een interessante en volgens mij een hele goede keuze is. Ik weet het niet. Wat denken jullie dat het zegt?
Ja, ik denk dat het een vlucht naar voren is genomen met de stap die ze naar Den Haag zou hebben gezet. Toch? Want iedereen had er vertrouwen in dat er wel 24 zetels zouden komen voor GroenLinks-PvdA.
Ik denk dat Abdi wel iemand is die het van momenten moet hebben. En dat daarin misschien meespeelt.
Ik heb even gefactcheckt. Heeft inderdaad ouders... uit Somalië.
Gelukkig. Ik zei het goed, toch?
Ligt Ethiopië vlakbij Somalië?
Ik heb geen idee. Mijn topo vroeger onvoldoende, hoor.
Ik ga mijn mond houden. Wat ik nog wel grappig vond van deze week... omdat Fatia naar Den Haag gaat... mag een nieuw iemand voor de PvdA de gemeenteraad in. Nou, de eerste die dan in aanmerking zou komen is Karen Heers. De PvdA uit Stadsdeel Zuid die is afgesplitst. Vanwege, zij is Joods.
Israëlisch, hè?
Allebei.
Ja, maar ze is afgesplitst vanwege toen die motie rondom Israël. Met name de verdediging van...
Ja, daarom is zij afgesplitst. Vanwege die hele Katy Perry-rel. Maar wie er dus nu inkomt, is Hamza Kasha.
Wie kent hem niet?
Nou, vrijwel niemand. Ze zijn er niet blij mee dat hij nog even een paar maanden raadslid komt zijn. Want hij staat ook helemaal niet op die nieuwe lijst. Dus hij keert sowieso niet terug volgend jaar. Hij is sinds de uitslag in 2022 eigenlijk spoorloos. Ze hebben niks meer wat van hem vernomen. En als hij gewoon had bedankt, dan zou Keesman in de raad komen. Nou, weinig mensen zullen hem kennen. Maar het leuke daaraan is, die man loopt nu al mee als fractievertegenwoordiger, maar hij zou de eerste Weesper, volwaardige raadslid uit Weesp zijn. En die primeur wordt nu ook de PvdA door de neus geboord. Door Hamza Kasia.
En waarom zou deze meneer Hamza dit doen?
Dat weet, het is iedereen een raadsel. Weet jij meer?
Nou, ik weet alleen dat hij gewoon op de lijst staat, de volgende is. En ze moesten echt zijn telefoonnummer zoeken. Ze hadden geen idee wie hij was. Dus uiteindelijk kwamen ze erachter. Wie hadden ze zijn telefoonnummer via 4 gevonden. Hebben ze gebeld. Wil je dat doen? Toen heeft hij ja gezegd. En dat mag natuurlijk. Dat is hoe onze recht staat. Ze hebben hem zelf 3-4 jaar geleden daar op die plek gezet.
Dan gaan we hem de volgende keer dat hij geïnstalleerd wordt. Dat is dan bij de vergadering van december, denk ik.
Ja, dat moet. En ik verwacht misschien, luister je al, Hamza, stuur ons een berichtje met wie je bent. Introduceer jezelf.
Heb je hobby's?
Ja, wat doe je? Wat
betekent de democratie voor jou? Dat is de belangrijkste vraag toch, als raadslid. Hoe ga je de macht controleren?
Ga je de macht controleren?
Dat is de belangrijke vraag altijd in Amsterdam, ja.
Gelukkig hebben we ook over diversiteit op de lijst gesproken. De VVD heeft ook zijn lijst bekendgemaakt afgelopen week. En wij waren heel voorzichtig met voorspellingen onlangs. Dat we dachten, nou, misschien 3 vrouwen in de
top. Ik had 3 vrouwen in de top 5, hè?
Ja, ik had 3 in de top 10. Omdat momenteel heeft de fractie geen vrouwen van 5. En ze hebben er 4 in de top 10.
Ja.
2 in de top 5.
Kleine applausje voor VVD.
Heel goed.
Ik heb gevraagd aan Daan Wijnands van, joh, kan je dit nog eentje afhalen? Want dan heb ik mijn punt. Maar dat was hij niet van plan. Het ziet eruit als een goede lijst.
Wout Deterink op nummer 2. Ik denk, dat is natuurlijk lang fractiehoofd geweest van de VVD.
Ja.
Hij wordt ook wel echt intern gezien als de nieuwe leider. Daan Wijnands, dit is zijn laatste periode. Of tenminste, de komende periode wordt zijn laatste periode. En Wout Deterink moet ook gewoon het boegbeeld van de VVD worden. Dus ook een liberale VVD'er. Echt de Erik van den Burglijn veel meer. Dus dat wordt, ik denk ook voor de coalitiepartij GroenLinks, PvdA, D66... die daar nu de huidige coalitiepartij een interessante persoon is.
Hij zat ook al filmpjes te delen op zijn LinkedIn waarin hij het heeft over handhaving. Nou, het is een typische VVD'er.
Oh ja, dat ook.
Hij maakt zich druk over afval al. Ja. Hij is ook fractievertegenwoordiger.
Maar dat hoort bij de VVD. Dat krijg je er automatisch bij.
Wat ook hoort bij de VVD zijn natuurlijk eigenlijk die Amsterdamse ondernemers. En dat is het toch weer niet gelukt om te vinden. Ja, op plek 9 staat Johan.
Johan wie?
Moet ik even opzoeken. Nou, Johan van den Hengel. 57 jaar uit het centrum. Ondernemer in de zwemsector. Ja,
Het is de zwemsector.
Wie kent het niet, de zwemsector?
Ja. Maar ik was wel onder de indruk. Ik vond het wel een interessante lijst. Ze zagen uit als mensen met beleidsmatige beroepen al.
Op de vorige lijst hadden ze natuurlijk wel 2 vrouwen, maar die zijn vertrokken.
We hebben promotie gemaakt. Dus het zegt meer over de mannen die er nog zitten. Dat zij er nog zitten, terwijl die vrouwen allemaal burgemeester en kamerlid worden. Nee, maar dit lijkt
Stijn,
een lijst.
Kleine shout-out voor Stijn.
Dit lijkt een lijst die meer is gericht op coalitiedeelname dan op oppositie. Laat ik het zo zeggen.
Mooi gezegd. Mooi, ik voel een voorspelling aankomen.
Ja, we wachten nog even mee. Dan toch, gaat de ChristenUnie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 terugkomen in de raad? Don Ceder is het natuurlijk een keer gelukt om een zetel te halen met een hele eigenzinnige campagne, vooral gericht op Zuidoost, om daar de stemmen te trekken. Vorige keer is het niet gelukt met Gerjan van den Heuvel. Die is nu oud-politiek leider van de ChristenUnie. Is natuurlijk nu een van de adviseurs.
Keymakers.
Van burgemeester Halsema. Nu hebben ze Tim Kuijsten als fractievoorzitter of als lijsttrekker naar voren geschoven. Is een oud-medewerker van ChristenUnie landelijk. Ja, en daar was toch wat commotie over deze week, over een bericht op X van de heer Kuijsten. Ik ga het toch maar gewoon even voorlezen. Waarom snappen mensen zo weinig van dat het overgrote deel van christenen wereldwijd gelooft dat het huwelijk door God bedoeld is tussen man en vrouw? En dat dat echt niet gaat veranderen door allemaal te schelden en te tieren. Tenenkrommend wereldvreemd, al die reacties.
Ja, maar dit ging erover dat het Reformatorisch Dagblad commentaar had, omdat we wellicht dat we nu een premier krijgen die gay is en getrouwd met een man straks.
Ja.
Ja. Dus dat die context doet er ook nog wat toe. Dus
ja.
Eigenlijk onderschrijft hij daarmee een soort van de kritiek op, we willen geen homoseksuele minister-president in Nederland.
Ja, en
openlijk.
Daar kwam natuurlijk heel veel kritiek op dat hij dit bericht op X had gewaard. Ja, ik denk wel van Hij is gewoon een stem van het geluid wat er in de stad is, toch? Ja,
Maar je mag het er toch ook niet mee eens zijn? En volgens mij is
het. Nee, maar het zijn
gelukkig is het geluid veel groter dat mensen denken: ja, ik ben het hier niet mee eens.
Zeker, maar
in deze stad.
Maar we weten dat het geluid hier gewoon aanwezig is in de stad. Dat veel mensen denken in Amsterdam dat het huwelijk inderdaad tussen een man en een vrouw gesloten hoort te worden. Dat zijn natuurlijk inderdaad de conservatieve christenen in Zuidoost. Maar we hebben ook een gemeenschap in Nieuw-West zitten die daar zo over denkt. En daar is het natuurlijk, dat is wel gewoon hoe het is. Dat is hoe de stad op dit moment gevormd is.
Ja, gelukkig merk je toch dat hè, als je ziet hoe Bontebal eigenlijk heeft verloren op conservatieve standpunten over homoseksualiteit, dat Nederland. Kijk, dat is eigenlijk het hele ding van deze afgelopen campagne geweest. Ik ga dit niet heel lang maken. Maar Nederland is helemaal geen oerconservatief land. Nederland is uiteindelijk nog steeds wel een vrijzinnig liberaal land. En dat merkte je deze afgelopen campagne.
Klinkt bijna als Moorman.
Als Jette. Jette of Moorman?
Het gaat voor Kuijsen natuurlijk wel echt enorm moeilijk worden om de zetel te halen.
Luister, ik kom ook van een vrijzinnige liberale krant.
Kijk, krant?
Krant, ja, dat is iets uit de vorige eeuw, met papier.
De Telegraaf.
Hey, over de vorige eeuw gesproken. Ja. Het communisme is terug in New York. Nee, Zoran Mamdani. Dus we hebben die
De nieuwe burgemeester van New York.
Ja, we hebben die verkiezingsuitslag in Nederland gehad. Nou, links wordt afgemaakt. En dan wint in New York een moslim, met een vrij linkse moslim, de verkiezing voor burgemeester. En iedereen loopt ermee te pronken. Van uiterst links.
Wat heb je gezien dan? Want ik heb het allemaal.
Ik heb heel veel.
Op Instagram leef iedereen ermee te pronken. Van Halsema, die 3 jaar geleden nog naast Bloomberg, de miljardair burgemeester van Halsema van New York.
Sita Pels van de GroenLinks-lijsttrekker,
die had allemaal lessen getrokken uit.
Maar wat liet Halsema zien dan?
Zij was een geweldige campagne, geweldig. Dat
op Blue Sky.
Op Insta, nee, al die Insta-stories. Maar dus iedereen op het een beetje dat te claimen. Als er succes in het buitenland, Dus
alsof er weer afscheid wordt genomen van het conservatieve Amerika.
Ja, het is wel een heel klein lichtpuntje in de wereld. Zeker voor Nederland, links. In hoeverre het ook überhaupt vergelijkbaar is. Maar wie is dan? Iedereen probeert het succes te claimen voor zijn eigen campagne richting maart. Maar wie is de Amsterdamse Mamdani?
Nou,
ik heb het Sheergaan gevraagd. Hè? Het zei, veel
te Sheergaan van Denk, die moest waarschijnlijk heel hard lachen eerst.
Die vond hem veel te links, die Mamdani. Oh, ja? Die wil dat niet zijn. Fardy Asgroef is geopperd door
mijn collega Tim Wagenmakers, zeker, scherp.
Angelo Delze, de SP'er.
Die opper jij nu?
Ja, maar ik denk toch Tofik Dibi.
Tofik Dibi, wat een mooi bruggetje. Want Tofik Dibi is niet gelukt met bijeen om een zetel te halen voor de Tweede Kamer. Nou, een dag na de verkiezing kwam er een berichtje op X daarover. Hij zei, we wisten dat het niet makkelijk zou zijn. We weten dat het niet onmogelijk is. En toen zei hij, noteer in jullie agenda's woensdag 18 maart 2026. Nou, toen ging ik dus even opzoeken, wat is er dan? Ik had geen idee. De gemeenteraadsverkiezingen. Dus Tofik Dibi sorteert voor op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, ik zou dat oprecht, ik heb geen politiek oordeel, fantastisch vinden als de heer Dibi met burgemeester Femke Halsema in debat gaat.
En Geert Dahles.
En Geert Dahles ook nog, die natuurlijk met Belang van Nederland in de raad wil komen. Ja. Die kans is echt wel een stuk kleiner.
Hij had 13 stemmen in de hele stad.
Dat gaat net niet lukken.
Bij één had genoeg voor een zetel.
Okay. Net niet lukken voor de heer Dahles, maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben politiek verliefd geworden op de politiek rond 2006. En dat was toen Dibi, Halsema en Geert Wilders in het debat met elkaar gingen.
Niet toen Geert Dahles wethouder was.
Nee, dat is de Noordzaak. Even een serieus punt maken. Dank jullie wel. Maar toen Jolande Sap kwam, weet je wel, de GroenLinks lijsttrekker of de partijleider wilde dat gaan doen met Dibi, de wedstrijd verloren. Ja, toen ben ik verliefd geworden op de politiek.
Maar dat is 2011.
Ja, is dat 2011? Ja, die fase bedoel ik, dat ik de verliefd werd. En toen Dibi eruit moest.
Ik heb natuurlijk net een boek over Halsema geschreven, dus
kijk, jij fact-checkt me even. Maar dat is de fase dat ik dus verliefd werd op de politiek. En als dan Dibi hier straks in de raad in debat gaat met Halsema en ik mag daar verslag van doen, dan is mijn carrière geslaagd en ga ik met vervroegd pensioen.
Is goed. Ja,
het zou in ieder geval vuurwerk opleveren. Maar misschien wordt zijn beste vriend Emre Unver wethouder voor GroenLinks.
Nee,
wordt hij niet?
Ik acht die kans heel klein.
Nou, dat is ook een voorspelling, maar we gaan straks pas voorspellen. Laten we naar het belangrijkste onderwerp van de afgelopen anderhalve weken in Amsterdam gaan. En wij zitten gewoon aan tafel, David, met de man die dit gebracht heeft. Marijn Schrijver. Vorige week hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over het rapport van de ombudsman. Je kijkt heel erg. Nee, maar jij hebt het nieuws vorige week naar buiten gebracht en hebt die uitgebreid in de podcast bij stilgestaan.
Ja, je hebt wel lang het woord gehad vorige week. Iets te lang.
Discussie tussen de ombudsman en tussen burgemeester Femke Halsma over het rapport.
NRC heeft hier ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. En dat verhaal kwam donderdagmiddag, begin van de middag volgens mij, op nrc.nl.
Kort even introduceren. Waar gaat het over, Marijn?
De ombudsman heeft vorig jaar is hij begonnen met een onderzoek naar Bureau Integriteit. Dat is de afdeling binnen de gemeente Amsterdam die in actie moet komen bij grensoverschrijdend gedrag, bij discriminatie, bij pesterijen.
En ook groot bij fraude. En bij als dat
ja, maar dat gaat goed. Dat gedeelte gaat goed. Maar in die rol van in het MeToo-tijdperk, zeg maar, daarin zou het niet goed gaan. Daar zijn heel veel klachten over. Doordat het nu niet functioneert, hebben we een enorm ziekteverzuim. Het raakt heel veel.
Ja, want het raakt even ook voor de Amsterdammer of gewoon onze luisteraars. Het raakt ook als die fouten, dat zegt de ombudsman zelf, als fouten steeds terugkeren, raakt dat de dienstverlening en kost het veel geld. En dat leidt tot menselijk leed. Veel ambtenaren zijn ook Amsterdammers. Het zou mooi zijn als hun talenten tot bloei komen in plaats van te verbranden in een onveilig systeem.
Ja. Jouw OZB en jouw afvalstoffingenheffing gaat omhoog, omdat het Bureau Integriteit niet functioneert.
Heel plat geslagen.
En wie is daar verantwoordelijk voor?
Bestuurlijk verantwoordelijk is Femke Halsema. Ja. En uiteindelijk is natuurlijk ook de gemeentesecretaris, die er niet is, ook verantwoordelijk.
En de heer Ramlal, dat is dus de ombudsman, is al dus anderhalf jaar bezig met dat onderzoek. En heeft conceptversies aan de burgemeester voorgelegd. Ja, en
het was geen conceptversie, sorry jongens. Maar dat, hij heeft ook belang bij om dat te zeggen. Maar die versie waar al het gedoe over is, dat was die versie waar Halsema heel boos over was. Die heeft hij op een gegeven moment weer ingetrokken. Of even terug naar de tekentafel. 2 dagen voordat het onder embargo naar de pers zou gaan. 5, 6 dagen voordat het gepubliceerd zou worden. Het was geen concept.
Laten we heel even
naar de burgemeester luisteren, die een oordeel heeft gisteren gehad in het debat hierover, over dat rapport en waarom het volgens haar zo problematisch is dat de ombudsman op deze wijze onderzoek heeft gedaan.
Ik heb forse kritiek op de methode. Laat ik dat niet onder stoelen of banken schuiven. Ik ben eigenlijk best gechoqueerd door de wijze waarop dit onderzoek is gedaan. Nu is er op basis van klachten die de ombudsman hebben bereikt, heeft de ombudsman besloten om het hele bureau te onderzoeken. Dat wil dus zeggen de hele werkwijze, alle mensen die er werken en alle onderzoeken. Dan mag je daar wel een andere verwachting bij hebben. En dat is namelijk dat de klachten gewogen worden, dat er hoor en wederhoor plaatsvindt, dat de dossiers onderzocht worden en dat het onderzoek daarmee ook representatief is voor de werkwijze van het bureau voordat je een oordeel velt over het bureau. En hier wringt de schoen.
Ja, hier wringt inderdaad de schoen, zegt de burgemeester. Zij kan eigenlijk niet leven met de conclusies die verbonden worden aan de wijze waarop de ombudsman onderzoek heeft gedaan.
Ja, zij zegt, de methode klopt niet. Er zijn veel te weinig mensen eigenlijk gesproken om zulke vergaande conclusies over een heel bureau te trekken. En haar verdediging is, het gaat ook over mijn ambtenaren. Het gaat ook over de mensen die zich beklagen bij de ombudsman. Er zijn ook mensen die in het verleden zijn aangewezen als dader van grensoverschrijdend gedrag. En zij zegt van ja, er is geen wederhoor gepleegd op de slachtoffers.
Dus er zijn ook mensen geïnterviewd die buiten de gemeente, die niet eens binnen de gemeente werken. Dus geen ambtenaar zijn en ook een melding doen bij Bureau Integriteit. Die ook bij de ombudsman zijn geweest. En wat is die melding dan waard?
In het stuk van NRC werd ook hoogleraar Michiel de Vries uit mijn hoofd aangehaald. En die zei wel, de onderzoekspopulatie 82 mensen is inderdaad voor de vergaande conclusies die getrokken worden wel klein.
En wat maar ik zo frustrerend voor de goede orde vind, maak heel even deze. Maar uiteindelijk, het is zijn rapport, hij is de ombudsman.
Ja. Maar wat ik zo frustrerend vind, want daar heb je wel gelijk in, het is zijn rapport en hij is de ombudsman. Maar je had gewoon een goed onderzoek kunnen doen. En volgens mij zijn we ook alle drie het erover eens dat het nou niet een heel lekker onderzoek is. Het komt er niet heel lekker uit allemaal.
Nou, het gekste is, we hebben dus wat jullie het concept noemen waarvan ik zeg de originele versie. Volgens mij is dat gewoon de originele versie, want die voldoet aan de originele onderzoeksopzet van vorig jaar. En wat hebben we donderdagochtend gekregen van de ombudsman?
Een nieuwe versie?
Ja, maar
waarbij echt heel veel herschreven was.
70% herschreven.
Nou, jij hebt nieuwe ook in jouw interview gevraagd dat het is minder kritisch. Het is ook wat zachter. Het is allemaal wat anders uitgelegd.
Nieuwe onderzoeksvraag. Één deelvraag is weg. Nieuwe aanbevelingen.
Ja.
Ja, hij herkent zelf niet.
Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Het is de waarheid is dat hij kan gewoon zijn vorige rapport had hij ook naar de raad kunnen sturen. Hij had dat rapport kunnen publiceren. Hij definieert het nu als conceptversie. En dit is het definitieve rapport. Daar moeten wij het mee doen. En dat zijn de feiten.
Hij zegt zelf
nee,
dat als
ben
dit
ik mee eens. Dat is zijn versie. Dat is zijn frame.
Ja, maar hij is ook een onafhankelijk instituut dat zelf ervoor had kunnen kiezen om dat conceptversie, om die conceptversie naar buiten te sturen. Daarmee zegt hij eigenlijk zelf.
Jij gaat mee in het frame dat dat conceptversie is.
Ja, hij zegt zelf natuurlijk, als ik dit had gestuurd, dan was het er niet over de inhoud gegaan. Het probleem is dat het nu alsnog niet over de inhoud gaat. Laten we heel even naar de ombudsman zelf ook luisteren. Die reageert op de kritiek die burgemeester Halsema heeft dat het geen sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou zijn.
Kijk, het is een misverstand. Wij zijn ombudsman, geen universiteit. Wij doen geen sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zoals dat vaak door de gemeente wordt gedacht. Maar wij doen ombudsmanonderzoek. Aan de hand van de knelpunten, de klachten van mensen, hebben we bevindingen. En geven we ook knelpunten terug aan de gemeente. En wat wij hier hebben gedaan, is eigenlijk niet anders dan dat alle andere ombudsmannen in het land ook doen. En wij eerder ook hebben gedaan. Dat is helemaal niet uitzonderlijk. Wat wel hier uitzonderlijk is, is dat het kennelijk een ongeweldige boodschap bevat. Waar vervolgens nu als een soort afleiding onze onderzoeksmethode wordt besproken.
Nou, helemaal uitzonderlijk is dat natuurlijk niet. Want het is Femke Halsema. In 2018 kwam er een rapport over de urban jungle van de toenmalige ombudsman Arre Zuurmond. En die zei, het is een urban jungle in de stad. Het is wetteloos en het wordt niet gehandhaafd. En toen heeft Halsema ook opgebeld naar hem van, je doet alsof in Somalië. Volgens mij zei ze toen ook Somalië leven. Dus het is niet helemaal zo dat die resultaten niet helemaal bevallen bij de gemeente.
Nee, alleen wat je toen wel, denk ik, merkt is dat het toen de raad en de burgemeester wel wat beter uitkwam.
Maar,
om scherp oordeel over het wallengebied te hebben, want daar wil iedereen wat mee.
Maar inderdaad, en dat was mijn vervolgstuk, ik denk dat heel veel onderzoeken niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ik denk dat je al die onderzoeken van de ombudsman onder elkaar gaat leggen, dat je er kritiek op kan hebben of ze wel of niet goed genoeg zijn. En wat natuurlijk hier heel evident is, is de afgelopen 4 jaar krijg ik, en volgens mij jullie ook, het ene na het andere mailtje van ambtenaren over dat het niet goed gaat bij Bureau Integriteit.
De arbeidsinspectie heeft dit ook al geconcludeerd.
Precies. Dankjewel. En het andere onderzoek van Kennisinstituut Jonker, heet het ook.
Jonker Verwij toch ook?
Jonker Verwij ook. Het is, die signalen stapelen zich op. NS1, of hoe zeg je dat altijd heel mooi? NS1, dus is het is zo?
NS1, dus het zou niet zo zijn. Nee, maar er is gewoon heel veel. Er zijn heel veel signalen dat het daar gewoon. Dat het rot in het systeem zit.
En nu gaat dus op verzoek van de raad gaan ze nu een extern onderzoek laten doen naar het onderzoek van de ombudsman. Nou, ik kan nu al vertellen, daar gaat uitkomen, dat denk ik tenminste, daar gaat uitkomen dat het niet goed genoeg is gedaan. En dan heeft Halsema inderdaad in haar handen van, ja, het onderzoek klopt niet, dus we kunnen weer verder kijken. Maar volgens mij moet er veel meer gekeken worden naar hoe gaat Halsema, die hier al sinds 2018 bestuurlijk verantwoordelijk voor is, hier iets aan doen. De gemeentesecretaris die hier de afgelopen jaren verantwoordelijk voor was, is in het niets verdwenen. Die wilde geen afscheidsinterview geven. We kunnen hem niet meer kritisch bevragen. Er zit nu een tijdelijke gemeentesecretaris waarvan we geen idee hebben wie of wat dat is en hoe zij het doet.
Ja, maar zich wel bemoeit met de gang van zaken.
Ja, dat moet ook, want dat is natuurlijk haar verantwoordelijkheid.
Het onderzoek, er komt dus inderdaad een externe expert gaat kijken of het goed onderzoek is. Maar die gaat dus kijken naar de versie die we donderdag hebben gekregen. De definitieve versie. Terwijl alle ophef.
Niet de conceptversie.
Alle ophef over de onderzoeksmethode en zo ging over die eerste versie. De originele versie, zoals ik het noem. Maar dat is dus ook gek. Daarnaast, dat debat ging donderdag heel erg over. Heeft Halsema de ombudsman onder druk gezet? Wat zij ontkent en waarvan hij zegt dat is wel zo.
Zullen we heel even naar een fragment luisteren van raadsleden die dit inderdaad aan haar vragen. En ook een uitspraak die ze de ombudsman in het Parool deed over of zij staatsrechtelijk een grens over is gegaan, die werd ook aan haar voorgelegd in het debat.
De ombudsman zegt druk ervaren te hebben en stelt dat de burgemeester een staatsrechtelijke grens overgegaan is. Hoe ziet de burgemeester dit?
Ben ik staatsrechtelijk een grens overgegaan? Dat vind ik een godsbe. Want ik heb me precies gehouden aan de bevoegdheden die ik heb. Ik heb ze gebruikt zoals ik ze mag gebruiken. En zoals ik ook verplicht ben om ze te gebruiken als mijn ambtenaren op de tocht staan.
Ja, de burgemeester zegt wat ik gedaan heb mag. En wat mag ik doen volgens de wet. De vraag is natuurlijk ook, moet je dit willen? Omdat je natuurlijk, je hebt ook de schijn van je bemoeien met een onafhankelijk instituut. Of je het nou doet of niet met de conclusie die eraan verbonden wordt. Je hebt ook de schijn van belangenverstrengeling, de schijn van onpartijdigheid ter discussie stellen. Ja, dat heeft ze hier natuurlijk wel gedaan.
En het is ook, dat bleek uiteindelijk ook, haar kritiek was niet alleen het onderzoek. Ze heeft ook een kritiek op de ombudsman zelf, persoonlijk op hem. Zij heeft ook gewoon in haar omgeving gezegd dat de ombudsman zelf niet deugt.
Om daar nog een schepje over op te doen, binnen het college zijn ook wel vraagtekens over hoeveel Halsema nu gedaan heeft aan bureau integriteit. Maar de ombudsman maakt ook wel het meest grote verwijt mogelijk richting de burgemeester, die juist staat voor de rechtsstaat. Hè? Ik bedoel, om haar rechtsstatelijk
dat ze staatsrechtelijk de grens over
dat is gaan. Natuurlijk wel echt. Dan ga je dat is wel een ja, dat ik gaat kreeg, ook wel ver als
ik
de ombudsman.
Ik kreeg een appje
hoor.
Van een niet nader te noemen bron toen dat in het Parool stond. Die zei: volgens mij is er een kernbom afgegaan in de Amsterdam. Toen ze dit interview las in het Parool.
Ja, en ik snap ook wel dat je burgemeester dat je daar ook wel van af wil zijn.
Als je deze bij Halsema doet, dan moet je ook zeker weten dat je hem kan afmaken.
Precies, en als je dat niet doet, dan...
Moet je onderzoeksaanvraag hebben.
Hij heeft toch inmiddels dus door zich zo scherp uit te laten, door zijn onderzoek te verdedigen en door ook te zeggen dat de burgemeester met haar bemoeienis die staatsrechtelijke grens is overgegaan, ja, de toekomst van zijn ombudsmanschap wel af laten hangen van dat externe onderzoek, toch?
Hij heeft niet gevraagd om dat externe onderzoek natuurlijk.
Nee, maar dat externe onderzoek gaat straks concluderen mogelijk dat rapport niet deugt.
Het zal vast een enerzijds anderzijds conclusie worden waar iedereen zich kan. Dit debat van donderdag heeft wel een paar nieuwe dingen aan het licht gebracht. Kijk, een van de raarste momenten in deze hele affaire is geweest dat op een gegeven moment de ombudsman laat weten: ik zet mijn onderzoek door. En een brief wil sturen aan de gemeenteraad via de dagmail. Dat is een mail die alle raadsleden krijgen. Dat komt via de Griffie elke dag.
Ja.
En die wordt tegengehouden. En hij krijgt...
Wacht even, laten we het goed... In NRC stond dat hij werd tegengehouden.
In de Telegraaf ook.
En in de Telegraaf ook. En vervolgens werd er een heel debat over gevoerd. Van daar wil je naartoe natuurlijk.
Nou ja, dus ik heb 4, 5 uitleggen gekregen over waarom die brief niet meteen in de dagmail verscheen. En opeens kwam donderdag een nieuwe uitleg.
Ja.
Hij was te laat aangeleverd.
Ja.
Ja, kunnen zij...
Hoe je vaak moet hebben wij burgers niet als journalisten van... zitten wachten op de dagmail omdat nog iets zou moeten komen en de dagmail even werd uitgesteld?
Kunnen Burgers is natuurlijk voorzitter van dat presidium. Die zei, ja, de deadline is 3:30 en hij kwam om 4:54 of iets.
Ja, dus opeens komt deze nieuwe uitleg.
Ja. Wat heel vreemd is, want ik neem aan dat jij wederhoor hebt gedaan.
Ja, ja.
Ik neem aan dat NRC wederhoor heeft gedaan.
Ja.
En eigenlijk zegt
zelfs
ze
in die
nu...
tijdlijn van Halsema, die zij donderdagochtend naar de raad heeft gestuurd, staat dat de brief is tegengehouden, vastgehouden.
Ik kan dat gewoon eigenlijk... Of de woordvoering bij de gemeente is echt zo dramatisch op orde dat ze hier geen goed antwoord op hadden.
Maar ik heb ook wederhoor
inderdaad verzonnen.
Bij
ter plekke is het verzonnen. We gaan nu dit antwoord doen. Maar dat is natuurlijk frustrerend ook voor de journalistiek. Zeker omdat toch wel andere media, NRC en De Telegraaf, hetzelfde verhaal opschrijven. Dat er nu opeens op donderdagmiddag een hele nieuwe uitleg komt vanuit het presidium hoe dit is gegaan met die brief.
Ja, dan zie je die politieke werkelijkheid die opeens ontstaat. Hè. Het is bijna Rutiaans hoe dit dan een nieuwe politieke werkelijkheid die niet overeenkomt met
maar
twee
wat ik dan ook frustrerend vind, is dat de raad, de gemeenteraad, de Amsterdamse gemeenteraad, heeft veel opmerkingen vaak over de pers en over waarom wordt hier niet iets meer beschermd? Waarom wordt hier niet gevraagd? Hoe kan dat? Waarom leest het in twee andere kranten allebei verschillend? Hetzelfde. En is deze lezing weer verschillend?
Wat ik ook raar vond, is dat ze überhaupt het vervelend vonden dat dit in de media was verschenen en in de media werd uitgevochten. Terwijl ze hadden dit niet geweten als er geen onderzoek naar was gedaan door NRC.
Ja, Rogier Havelaar van CDA, die was ook kritisch op de burgemeester. Die zei van, ja, u geeft overal tekst en uitleg, maar dat moet u hier doen in de commissiezaal. Ja, ze maken ons werk op deze manier ook wel onmogelijk als bestuurders op een gegeven moment steeds meer denken van, we moeten echt eerst naar die commissie, want dat krijg je al regelmatig als argument te horen. Ik denk wel echt dat ook de raadsleden moeten oppassen met het argument gebruiken. Want ook onze functie in het bestel is dat wij dingen naar boven halen. En ook voeding geven aan het debat door een interview te publiceren.
Tuurlijk, als jij een vraag stelt aan de burgemeester, moet zij er gewoon op antwoorden. En niet zeggen, ik moet eerst naar de raad.
Ja, ook in het interview wat ik vorige week vrijdag hier met de burgemeester had over dit conflict met de ombudsman. Vroeg ik ook aan haar, heeft u de ombudsman onder druk gezet? Nou, daarin zei ze heel stevig, nee, dat heb ik echt niet gedaan. En we hebben het procesantwoord gekregen in haar technische vraag. En dan antwoordt ze eigenlijk niet eens op die vraag.
Nee, maar dat is ook niet bij de wederhoor op mijn artikel. Dus de ambtelijke tekst.
Maar jongens, de rol van de mee. Wat moet de Amsterdammer hiermee?
De bom in dit hele debat zat in de staart. Want uit die tijdlijn die Halsema stuurde naar de raad bleek dat ze niet alleen mondeling het presidium, het bestuur van de gemeenteraad, is in zekere zin de werkgever van de ombudsman. Die heeft ze niet alleen mondeling ingelicht, maar ze heeft op 9 oktober, nadat die brief toch verstuurd werd van de ombudsman, heeft zij ook een brief gestuurd aan het presidium. Althans, er is een brief. En daar was ik een fragment.
Ja, en daar was kritiek over vanuit de raad. Laten we even luisteren.
Waarom is de burgemeester naar het presidium gestapt om zich te beklagen over het rapport? Dan zou het toch logischer zijn om de hele raad te informeren in plaats van de werkgever van de ombudsman.
Ik vraag me af of deze vorm en de route via het presidium de meest zuivere was.
Waarom vond ik dat nodig? Ja, ik zat met de handen in mijn haar, als ik eerlijk ben. Ik was er echt heel bezorgd over dat straks geen hond nog een melding durfde te doen bij het bureau Integriteit. Terwijl we dat bureau ontzettend hard nodig hebben op basis van algemene oordelen die niet voldoende op de feiten steunden.
Ja, de burgemeester gebruikte natuurlijk ook een stelfiguur van totaal overdrijven. Geen hond die zich dan meer zou melden bij
mensen
die
nu wel willen melden.
In deze brief zegt zij dat ze de toekomstige samenwerking, dat ze twijfelt over de toekomstige samenwerking met deze ombudsman, dat er een patroon is bij deze ombudsman, dus dat hij al vaker dingen doet die niet door de beugel kunnen. En er was nog iets, want ze parafraseerde even deze brief. Maar zij heeft dus echt hele forse kritiek geuit bij het presidium over de ombudsman.
Ja, en het voelde voor sommige mensen dat ze aan het klikken was over de ombudsman.
Was
bij zijn werkgever.
Geen officiële klacht? Is dit aandringen op eigenlijk? En daarna wilde het presidium heeft toen de ombudsman gesommeerd om op het matje te komen.
En die kwam niet?
Die kwam niet. Maar dus
dat is toch ook heel raar? Het presidium heeft meermaals de ombudsman gevraagd, gebeld, gemaild. Komt u alsjeblieft even uw kant van het verhaal uitleggen? Vertellen gewoon wat er gebeurd is. En hij komt gewoon niet.
Ik heb wel hierover... volgens mij heeft zij zelf in het... Niet volgens mij, ze heeft in het debat ook een beetje aangegeven dat het niet heel slim was en heel zuiver was hoe ze dat heeft gedaan. Dus er was wel enige zelfreflectie op de manier hoe dat is gegaan.
Ze zei, ik zou het ook in het vervolg niet meer doen als ik zie wat er nu ontstaat.
Ja, dat is natuurlijk een makkelijk argument. Maar ze had natuurlijk dit bij de fractievoorzitters moeten overleggen. En die hadden daarmee aan de slag moeten gaan. En niet bij het presidium.
Ja, wat is nou de afdronk van dit?
Ja, maar ze heeft er dus wel achter de schermen zoveel mogelijk.
Dus dit zou Munis Ramla, de ombudsman, nog een beetje kunnen helpen in de zin van het staatsrechtelijke?
Nou ja, ik bedoel, is er nou druk uitgeoefend op hem of niet?
Maar tegelijkertijd denk ik ook, hou je rug recht, man. Je bent de ombudsman, je bent ook een onafhankelijk instituut.
Hij zegt,
Hij zegt dat hij dat gedaan heeft. Ja, maar hij heeft dat als je conceptversie zo herschrijft, dan heb je dat dus niet helemaal gedaan. Hè?
Nee, want die nieuwe versie slaat dus sluit niet meer aan op zijn onderzoek.
We moeten doordenken.
Maar nu komt er dus een externe
onderzoek naar de ombudsman.
En aan het eind van het debat, Carla Kabamba, die zit in het presidium. Die heeft als raadslid hier weinig over gezegd. Maar zij in het presidium, er zitten 5 raadsleden, zij heeft contact met de ombudsman. En zij merkt nog 1 ding op en dat wil ik toch laten horen.
Ik twijfel daarover, want dan lijkt het alsof wij ook niet echt het vertrouwen hebben naar dit onafhankelijke instituut toe. De ombudsman heeft nou eenmaal het is net gepubliceerd vanochtend. Er zijn al hier en daar opmerkingen gemaakt over de inhoud, terwijl we het allemaal nog goed moeten doornemen.
Ja, de Partij voor Morgen, jongens.
Nee, maar laat ik zeggen dat ik dit een interessant punt vind.
Ik ook.
Want hij heeft nou niet uiteindelijk de gemeenteraad zelf de onafhankelijkheid van de ombudsman in twijfel getrokken.
Door dit externe onderzoek aan te kondigen.
En onder curatele.
Zoals overigens niet de enige Sjaar Gaan van Denk heeft hetzelfde gezegd in het debat. En
hoor je Kabamba, die zegt dit. En hoor je ook die mannen weer, nee.
Dit is absoluut deel deze analyse.
De uitkomst van het externe onderzoek gaat toch echt wel de effectiviteit van deze ombudsman specifiek bepalen. En of wat als de burgemeester al herhaaldelijk zegt, eigenlijk heb ik de twijfels bij dit rapport, maar ook bij vorige rapporten. Deze hele discussie is nu ontstaan. Wij en Amsterdammers gaan toch, als de conclusie van het externe onderzoek kritisch is op de ombudsman, rapporten voortaan anders van hem lezen. En dat ondermijnt wel zijn effectiviteit.
Ja, en tegelijkertijd stel je voor dat het externe onderzoek laat zien dat de ombudsman wel een goed rapport heeft uitgebracht. Wat gaat Halsema, hoe gaat zij zich dan?
Dat zou echt een gevoelige tik
en vooral
voor de
durft de raad dan ook. Want dat is natuurlijk wel, hè, jongens, de mensen die naar bureau integriteit moeten, die binnen de gemeente veel last hebben van sociaal onveilig gedrag. Ja, die kunnen nergens naartoe. Dat loopt weer vast. Tot 2026 wordt er pas weer een externe commissie aangesteld. Nou ja, allemaal technisch. Ja. Maar die mensen zijn de dupe.
En ik wil nog 1 laatste ding, is dat je na die raadsvergadering zag je dus dat mensen best wel een beetje ontgoocheld waren. Ook mensen die niet zelf in de zaal aanwezig waren. Het was toch een beetje grote mensenpolitiek. En sommige mensen zijn een illusie armer over de politiek.
Mooie slotwoorden.
Ja, het wordt vervolgd. We blijven dat volgen natuurlijk. En ook als het externe onderzoek er komt, zullen we daar natuurlijk uitgebreid over berichten.
Plan van de week.
Ja, hebben nog een leuk plan om een soort ombudsonderzoek te...
Nou, er is een nieuwe kanon van Amsterdam. Even heel snel, de kanon van Amsterdam die bestond al. Daar heeft AT5 een hele mooie reeks over gemaakt, ooit in het verleden. Hij is niet eens zo oud, 20 jaar oud geloof ik. 50 vensters die een blik werpen, hè, allemaal verschillende inzichten op de Amsterdamse geschiedenis. 750 jaar Amsterdam. Ze hebben een nieuwe gemaakt. En die is diverser en die heeft meer aandacht voor de zwarte bladzijde. En over het algemeen vind ik dat eigenlijk een verbetering. Nee, Theo van Gogh is eruit.
Onder andere, ja.
Ja, maar ook Sarfati is eruit, Johan Cruijff is eruit. Ze hebben natuurlijk veel meer voor tijdsvlakken gekozen. Dus de oorlog hebben ze gekozen, het Ajax-succes van 95. En al die manieren hebben ze naar gekeken.
Ja, en het leuke is, Amsterdammers die mogen meedenken over een 50ste venster. Want ze hebben eentje opengelaten. En ik dacht, misschien hebben wij nog leuke suggesties.
Burgemeester Femke Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester in 750 jaar.
Oh, dat vind ik heel leuk.
Mooi.
Een suggestie voor de makers?
De ombudsman? Nee. De media moet erin.
Oh, AT5.
Parool. De Telegraaf Amsterdam-redactie.
Nou, de rellen bij de Telegraaf. Dat is een mooie, mooie historie. Ik zat zelf, wat ik miste heel erg, was LHBTI. Er is geen enkel venster gaat over LHBTI. Dus het eerste homohuwelijk ter wereld dat zich in Amsterdam voltrok, zit er niet in. Maar ook niet de eerste Pride. Dus dat vind ik gek. En wat ik ook mis is, als ik dan een suggestie zou mogen doen, coffeeshops en drugscriminaliteit. Van Holleder tot de Bokkenmafia. Zeg.
De roemruchte geschiedenis.
Dat vind ik ook wel
fijn. Als mensen een leuk idee hebben, stuur het ons op.
Ja.
Wij willen input.
Politiek aan Amstel @at5.nl.
Of via WhatsApp of Instagram of via een voice memo.
Je wil je nummer hier?
Ja, hoor, mensen hebben mijn nummer wel.
Mensen hebben het nummer van David Hielkema. Wat vet. Hey, nou, dat is dus de kanon. Vast ook in de krant dit weekend iets over?
Zeker, we hebben een mooi stuk. Parool, absoluut.
Je hebt toch een enorme Mormon-special?
Ook een enorme Mormon-special. 3000 woorden, Marjolein Moorman.
Doen ze dat toch vrij beknopt.
De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling. Voorspelling. Dat weten we nog helemaal niet.
Ik wil nog één ding zeggen over Moorman. Want wij hebben natuurlijk vooraf bij deze podcast hebben ook een nagedacht over namen van de podcast. En wat was een van de opties, Marijn?
Moormannen. En dat is dan zowel omdat we drie mannen zijn, maar ook omdat Moormannen een werkwoord zou kunnen zijn voor heel uitgebreid uitweiden over iets.
Precies.
Het is maar goed dat dit richting het einde van de podcast zit. Goed, we gaan tot slot voor deze aflevering gaan we voorspellen. Marijn.
Nee, ik ga eerst even een puntentelling doen.
Oh, puntentelling. Ja, we hadden jou de oproep gedaan toen je mannengriep had. Van jongens, tel nou even op.
Het is enorm spannend. Vorige week heb jij een punt gepakt met Klaver. Maar ik had niet ingezonden, want ik was ziek op bed. Maar we hebben allemaal 4 punten. Maar wij hebben wederom het advies van onze luisteraars nodig. En dat is namelijk gezeik over snacks in de nieuwe raadzaal. En eigenlijk gaat het over de wethouders of de raadsleden. Wij willen van jullie het verlossende woord. Is er nou wel of geen gezeik over? En dat willen we eigenlijk allerliefst, jullie zien het, Nicolai doet dat heel goed met fragmentjes, een kleine voice memo. Ja, stuur het ons op, kom in onze podcast en werk aan je eigen profiel richting de verkiezingen.
Zijn de nieuwe vegan koekjes wel lekker of niet? Wat vinden jullie ervan dat ze in plastic verpakte aardappel...
Moeten jullie te ver lopen? We willen
dat de tijdelijke
wel of geen snack.
Bij de tijdelijke raadzaal moet je natuurlijk voor de soep moet je de plaza in. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. We hebben al een keer meegemaakt.
Hun oordeel, hè, Nicolai? Niet te veel.
Geef een punt.
Fantastische keten. Dat was ook weer een oordeel.
Precies.
Goed, dus iedereen 4 punten. Marijn, wat heb jij te voorspellen?
Nou, over 4 gesproken. Ik denk dat GroenLinks de 4e partij wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Van 2026?
Ja. Ja.
De 4e partij slechts?
Ja, ik denk dat mensen sowieso sneller op lijst 1 dan lijst 2 stemmen. Als ze denken, ze toch dezelfde PvdA partij. Ja. Want ze fuseren nog niet in Amsterdam, dat weten onze luisteraars.
Fuseren? Noem je dat zo? Ja.
En, jongens, Jesse Klaver. Ik bedoel, als Frans Timmermans mensen afschrikt, dan Jesse Klaver keer 3.
Ik denk dat ze gewoon de grootste worden. Tegen die tijd is het zo gezeik in het land.
GroenLinks de grootste.
Ik denk dat GroenLinks de grootste wordt van Amsterdam.
Ik denk tweede. Ik denk PvdA toch
eerst. PvdA groter?
Ja.
Nee.
PvdA heeft ook een leuke lijst.
We hebben geen Moorman-effect meer, hè? Moorman.
Moormannen, wel. Het Moormannen-effect. Het effect van ons.
Nee, dat is... Jij gaat PvdA...
Heeft iemand anders nog een voorspelling?
Ja, ik heb een voorspelling. We hadden het over bijeen. Ik denk dat ze inderdaad een zetel gaan halen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Nou, wat een knappe voorspelling. Ja, ik ga
kandidaat?
Met alleen als Tovik Dibi meedoet. Dus het telt alleen als Tovik Dibi meedoet.
Okay. We mogen niet zeggen waar hij wel of niet woont, want dan worden we door het OM aangeklaagd voor doxing.
Hoezo? Nee, dat is Geert Dales.
Ja, maar dus we kunnen niet suggereren of hij wel of niet in Amsterdam woont.
Woont hij niet in Amsterdam?
Daar kan ik niks over zeggen. Want dan gaat
we mogen OM niet suggereren dat hij in Amsterdam woont. En je suggereert het al door dit te stellen.
Ja, maar goed, dan gaat OM zeggen dat ik me schuldig heb gemaakt aan doxing.
Ik voorspel 2 zetels voorbij 1.
2 zetels voorbij 1. Jij?
1.
Okay.
Ja, als Dibi meedoet.
Ja, maar dan zitten jullie op dezelfde. Maar dat kan wel. Zo 0, nee, dat kan wel. Kan wel. Jullie kunnen wel hetzelfde voorspellen. Oké, goed. Dan heb ik nog een voorspelling over de uitkomst van het rapport richting Bureau Integriteit. Zeg maar het externe onderzoek wat gedaan wordt. En jij voorspelde natuurlijk net al dat het een voor allebei de partijen er wat in gaat zitten. Ja, ik denk toch dat er geconcludeerd gaat worden dat dit gewoon de ombudsmanmethode is. En dat, ja.
Oh ja? Ja, ik denk als je deze opdracht gaat uitzetten, dat er maar één conclusie mogelijk is en dat het een flutonderzoek was.
En ik voorspel dat het zo rijkelijk laat komt, die second opinion, zeg maar, dat het hele onderwerp is doodgebloed.
Dat
we al en dat we al in de campagnetijd zitten en het helemaal is doodgebloed.
En dat de raadsleden niks meer ermee durven.
Nee, en dan hebben ze het mooi weer koud gesteld. En dan zijn alle ambtenaren van Amsterdam weer geholpen en is het ziekteverzuim tegen die tijd op 15%.
Ga je nog het leukste doen dit weekend, Nicolai?
Vanavond afscheid van twee collega's. Dus we gaan de kroeg in. Nou, we gaan de kroeg in.
Gefeliciteerd met jullie nieuwe hoofdredacteur.
Ja, gefeliciteerd. Wat leuk. Dank jullie wel. We nemen het haar over van Parool.
Ja,
daar zijn we heel blij mee.
Ja, superleuk. Echt superleuk.
Ja, dus, jullie?
Ik heb morgen een hele leuke... We hebben Lex Boon, die maakt speurtochten. En dat gaan we met de Parool redactie uitje doen. Dus we gaan een speurtocht door de stad doen als redactie uitje. Echt heel veel zin in.
Dus Amsterdammers kunnen zoeken naar de Parool-redacteuren.
Zeker.
Marijn?
Nee, geen plannen. Ik heb echt geleefd.
Kinderen?
Ook niet.
Oké, okay, nou dan tot volgende week. Doei.
Doei.